dann abkriegen. Ja.
So, dat is weer esoterie.
Dan de gastspreker van vanavond. Beetje filosofisch aangelegd. Ik weet niet precies waar je over gaat praten. Aan één kant vind ik dat erg prettig. Dan kan ik tenminste praten over datgene wat mezelf interesseert. Je vraagt je zo vaak dingen af. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar bij mij gebeurt dat dan wel. Dan denk je, ja, ze praten over God. Maar wat is God eigenlijk? Nou, want iedereen heeft er zijn mond vol van, maar ik geloof dat er niemand verstand van heeft. Dan zijn ze weer bezig over de goddelijke wetten. En natuurlijk over de zonde, want die hoort erbij. Dat is zo het snoepje dat je bij de wet geeft. En dan zit ik me af te vragen, mensen, waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Ik kan God niet kennen, duidelijk. Waarom zou ik er nog van praten? Maar als ik God niet ken, dan weet ik ook niet wat hij wil. Ik kan wel weten wat ik denk dat hij wil, maar verder kom ik niet. En dan zeg ik zo tegen mezelf, als je dan beter bent over al die goddelijke wetten, dan weet je ook niets vanaf. Zeker, er zijn een aantal kosmische wetten en we nemen wel aan dat die door de godheid op een of andere manier in stand worden gehouden. Maar om te zeggen het zijn goddelijke wetten, weet ik ook niet. En dan die zonde, oh lieve mensen. Als je nou weet, Adam en Eva in het paradijs zijn begonnen met een zondeval. Ik weet niet wie het eerste geval is, maar het gerucht is dat het een appel was. En dan zeggen ze, en daar ben je mee belast, dus de erfzonde. Ik heb er ook over na zitten denken, hoe kun je een zonde erven? Je kunt toch alleen jezelf zijn? En dan zitten ze ook nog, ja, en dan zullen de zonden van de vaderen bezocht worden tot in het zevende geslacht. Denk, ja, dat kan dus genetisch wel waar zijn. Maar als zonde iets is wat uit moet werken in het hiernamaals, vind ik maar dubieus. Hè? Want dat betekent dus dat u naar de hel gaat, omdat uw betovergrootvader iets heeft gedaan wat verschrikkelijk was, maar waar de familie nooit iets van geweten heeft. Voor mij is het een beetje een raadsel dat iedereen zich bezighoudt met al die gekke dingen. Ik zeg altijd zo tegen mezelf, ja, hoe kan ik nu meer kennen dan ik ben? Laat ik dan eerst maar zorgen dat ik weet wat ik ben. Nou, als ik een klein beetje begin te beseffen hoe ik ben, wat ik kan. Nou, dan krijg ik misschien een heel klein beeld van een heel klein beetje van de werkelijkheid waar ik mee te maken heb. Er zijn er ook andere mensen die zeggen, ach, het is allemaal illusie. Goed, ik ben het met hen eens. Er zullen wel heel wat begoochelingen rondlopen. Hè? Maar is het nog een illusie? Wanneer je met je kop tegen een muur loopt en je krijgt een buil. Dan moet je allerhand ingewikkelde rekeningen en berekeningen en filosofieën gaan verzinnen. Alleen maar om te ontkomen aan het feit dat iets wat voor jou reëel is, jouw werkelijkheid is. Ik denk dat de meeste mensen bang zijn voor de werkelijkheid. Spijt me dat ik moet zeggen. Geesten ook weer. Wij willen eenvoudig niet aanvaarden dat we niet zo belangrijk zijn als we denken. Dat al hetgeen we uiteindelijk bereiken, van tevoren toch vaststaat. We kunnen niet meer worden dan we zijn in het geheel. De enige mogelijkheid die we wel hebben is ons bewust worden van hetgeen we zijn in het geheel, helemaal of voor een stukje, en daardoor de dingen bewust doen die we anders misschien onbewust ergens zouden moeten volbrengen. De hele esoterie en alles wat ermee samenhangt lijkt mij niet zozeer een kwestie te zijn van vragen beantwoorden, maar eerder van beseffen, gewoon beseffen, ervaring, weten. Het is o zo gemakkelijk om uit te roepen, ja, maar er is de geest, en anderen halen er allerhand aardsengelen bij. Ja, dat, en die doen het. En als die het dan niet doen, zijn er altijd nog de heiligen. En dan zijn er nog de devies en wie je nog meer hebt. Overal is de hele wereld bevolkt met geesten die het dan wel even zullen doen. Maar hoe kan een ander iets doen wat in mij en voor mij betekenis heeft? Klinkt misschien heel gek. Als een ander iets doet, heb ik de ervaring niet. Ik word er dus niet bewust ervan. Wanneer een kracht uit een ander komt en ik gebruik ze, ja, dan heb ik ervaring. Maar als die kracht direct uit de ander komt en ik ze dus verder niet bewust hanteer, geen ervaring. Wanneer de geest tegen mij zegt, een gek voorbeeld, hè? Neem nou eens een keer de 8 in de toto, of lotto. Nou, dan kan ik dat doen of ik kan het laten. Maar of die uitkomt of niet, weet ik ook niet. Die geest kan zich ook wel vergissen. Ik heb zo het idee dat we erg op onszelf aangewezen zijn. We kunnen elkaar helpen door te proberen een ander bewuster te maken van zichzelf. Maar daar blijft het dan ook bij. Je kunt iemand niet werkelijk helpen. Je kunt alleen jezelf helpen. Door waar te maken wat je voelt dat noodzakelijk is. Daardoor word je bewuster, je doet ervaringen op. Je krijgt innerlijk een juiste afstemming. Je komt als het ware terecht in een ander vlak van trilling. Maar wat je voor die ander doet, dat weet je niet. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen. U kunt een beetje genezen. Komt iemand binnen met schele hoofdpijn. U neemt ze weg. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Er zijn er maar meer die het kunnen. Die ander voelt zich nu zo lekker. Die zegt, weet je wat, ik ga een boulevardje pikken. Drinkt ook nog wat. En in een huis gaan, kijkt hij niet uit, wordt doodgereden. Dan is die ander feitelijk gestorven doordat u zijn hoofdpijn hebt weggenomen. Met andere woorden, wat u wilde, ja, die mens gewoon beter en gelukkiger maakte, dat werkte wel voor u. U bent geslaagd. Maar niet voor die ander. Je kunt als een geest kun je proberen iemand uit het duister los te maken. En soms kun je iemand met heel veel moeite een eind omhoog slepen. Maar wanneer die ander niet wil, gebeurt er niks. Kun je slepen wat je wilt. En wanneer die ander wel wil, dan is het contact dat jij nou toevallig met zo iemand maakt, al voldoende om zo iemand te laten stijgen. Dus het is helemaal niet wat jij doet, het is wat er in die ander leeft. En voor jezelf is het ook zo. Wanneer ik ben heus wel naar duistere sferen geweest. Wanneer ik in een duistere sfeer kom om daar een bepaalde taak te vervullen, dan doe ik dat niet eigenlijk voor die anderen. Ik doe het omdat het een gevoel is van één zijn met iets anders, dat op deze manier voor mij beter beleefbaar wordt. Klinkt ontzettend egoïstisch en egocentrisch. Maar hoe kun je anders, wanneer je nog een ik hebt, dat je als het ware isoleert van de werkelijkheid? En dan kun je bezighouden met alle grote vragen. En dan kun je hele spitsvondige antwoorden vinden. Maar als je goed kijkt, kom je eigenlijk geen cent verder. De werkelijkheid, die ligt in jezelf. Maar als die werkelijkheid in mezelf ligt, dan is dat de enige plaats waar ik iets kan ervaren omtrent God. En wat dat betreft omtrent goddelijke wetten. Niet de totale wetten, maar de wetten zoals ze voor mij op dit ogenblik gelden. En dan kan ik er ook iets vinden, dus nooit over die zondeval. En of ik nou wel of niet zonde geërfd heb. Nou, schoon ik het zonde vind van de tijd om daarover te mediteren. Je bent aangewezen op je innerlijke wereld. En alles wat er in je is, bepaalt eigenlijk hoe je de wereld buiten je ziet. De geest is een beetje erger natuurlijk. Een geest denkt dat hij duister is, dus ziet hij een duistere wereld. Of hij denkt dat hij licht is en dus ziet hij een lichtende wereld. Dat is heel gewoon voor ons. Maar het is bij u ook. De een die kijkt naar buiten en die zegt heerlijk regen, groeizaam weer. En de ander die zegt, nee, God, het miezelt alweer, wat een rotdag. Huh? Toch kijken ze naar dezelfde wereld, maar ze beleven hem anders. En waarom is de een nou zo optimistisch en de ander niet? Ja, de een die heeft misschien net een meevalletje gehad en de ander net ruzie met zijn baas, want dat is ook mogelijk. Met andere woorden, onze ervaringen maken uit hoe we onze wereld zien. En dan is die wereld wel een werkelijkheid voor ons, natuurlijk. Maar het is geen werkelijkheid die precies bestaat zoals wij hem zien. Dan moet je eigenlijk eerst naar binnen gaan om te zien wat voor filtertjes je gebruikt of wat voor gekleurde glaasjes wanneer je naar buiten kijkt. En dan kun je misschien een klein beetje van dit weghalen uit je ervaring en een beetje dat vergeten. En wat dan overblijft, dat is meer reëel. Dus u hier zit, zoekt u naar de waarheid, neem ik tenminste aan. Maar wat is waar? Wat voor mij waar is, behoeft het niet voor een ander te zijn. Wanneer ik dit zeg, zeg ik iets wat volgens mij absoluut juist en zeer diepzinnig is. Wanneer de paus me zou horen, dan zou je aan het thema kreten. Huh? En dan moet u heus niet denken aan een thema die je op school hebt gemaakt. Dan ziet hij dat gewoon als iets absoluut vernietigends. Want we zijn er toch bezig met de paus. Hè? Een hele goede man onder ons gezet is wegen weer. Maar niet denken dat de rotzak is. Maar die man die heeft één visie. En dat is de absolute ordening. En wanneer die ordening, zoals hij die ziet, volmaakt is, komt Koninkrijk Gods op aarde. Dat zijn Koninkrijk Gods voor een hoop anderen de hel zou betekenen, dat komt gewoon niet in hem op. Dat kan toch niet? Hij heeft toch de waarheid? Maar hij vergeet alleen dat zijn waarheid een heel klein brokje is van een werkelijkheid. En dat er heel veel andere brokjes bestaan die net zo echt zijn. Wij zijn zo geneigd om onze eigen maatstaven, onze normen, onze denkbeelden aan anderen op te leggen. Maar hebben we er eigenlijk wel het recht toe? Dan moet je weer naar binnen kijken. Zeg je, nee, ik heb niet het recht om het anderen op te leggen. Maar in mijzelf voel ik wel de verplichting om voor anderen bepaalde mogelijkheden te scheppen. Kijk, en daar ligt nou het verschil. Mogelijkheden scheppen is iets, dat doe je vanuit jezelf. De ander neemt de beslissing. Maar iemand dus op de juiste weg zetten, dat is een ander beroven van zijn vrijheid om zijn eigen werkelijkheid te beleven. En dat is gewoon onmogelijk. Dan kun je nou wel prediken op aarde, maar je komt er niet verder mee. Je kunt het in de geest wel proberen, maar in plaats dat je wereld ruimer wordt, word je steeds benauwder en steeds enger. En dan op een gegeven moment is het zo benauwd dat je denkt, God, dan incarneer ik maar. En dan heb je weer een jaar of 50, 60 zeker de tijd om je te beklagen. Nee. Wanneer ik op mijn manier probeer na te denken, ik ben uiteindelijk maar simpele geest en daarom ben ik ook een inleider, hè. Je weet wat een inleider is, hè? Dat is de stommeling die moet praten om een contrast te vormen met de werkelijke spreker die dan veel beter overkomt. Ja. Ja, als u het niet gelooft, moet u maar eens kijken, hoor. wanneer er op zo'n podium inleiders zijn. Hoe meer ze stuntelen, hoe beter de spreker vooruit komt. Nou ja, dan stuntel ik maar een beetje met mijn eigen gedachten. Maar, nou ja, laat ik proberen om er een beetje een lijn in te brengen. En anders dan zeggen ze zo, nou, die inleider heeft weer zitten kletsen. Huh? Waarschijnlijk waar, zeker vanuit uw standpunt. Maar het is eerlijk gemeend vanuit mijn standpunt. Juist omdat ik zo weinig weet, zo weinig ken van de werkelijkheid, kan ik niet bepalen wat waar en werkelijk is voor een ander. Ik kan alleen maar in mijzelf zoeken naar de maatstaven die voor mij op dit ogenblik gelden. En het ene ogenblik dan zal ik uittrekken met het zwaard om iemand te bevrijden. En het volgende ogenblik dan droom ik alleen maar van een lichtende wolk. En vanuit dat licht schiet een bliksemschicht naar beneden en doet waarschijnlijk veel meer dan ik met al mijn moeite en mijn zwaar. Soms voel ik me verbonden met grote, grote geesten. Het is of ik meedenk eigenlijk met het denken van een ander en gelijktijdig meevoel. Maar als ik dan klaar ben, kan ik niet zeggen dat ik wijzer ben geworden. Maar ik ben wel intenser geworden. Gevoelens die eens een beetje oppervlakkig waren, die hebben nu voor mij een nieuwe en diepere betekenis gekregen. Zaken waar ik vroeger aan voorbij ging, spreken me nu aan. Dat is mijn manier van leren. Ik denk dat het voor u precies hetzelfde is. In uw leven veranderen voortdurend allerhand maatstaven, of u toegeeft of niet. En dan zijn er wel algemene normen, maar die normen die zijn er nou eigenlijk maar omdat je zonder die normen niet zou weten wat de norm is. Huh? Bent u in uw denken, in uw doen, in uw benadering van de werkelijkheid niet veranderd? Nou, misschien moeilijk om je voor te stellen hoe je vroeger dacht. Maar toch kan ik u garanderen, u bent veranderd. Heel veel zelfs. En waarom bent u veranderd? Omdat uw wereld zoveel wijsheid heeft gebracht? Omdat anderen u zoveel wijsheid hebben gebracht? Wel nee. De wereld heeft u ervaringen gegeven misschien. Maar als u er niet uit heeft willen leren, dan zou u er ook niet door veranderen. En dat is hetzelfde met alle geestelijke leringen die je krijgt. Je kunt ze krijgen totdat ze je de strot uitkomen. Maar het helpt niet. Maar een enkel woord dat je begrijpt, helpt je wel. Dat maakt in jezelf iets intenser, iets duidelijker, iets beter. Het legt je aandacht misschien toch een beetje anders. Misschien ben ik gek hoor. Gekke geest is ook wat leuk, hè? Maar ik denk zo dat dat nou bewustwording is. Helemaal niet het ontstellende grote inwijdingsproces zonder meer. Dat zijn maar vormen. Maar gewoon dat even anders kunnen reageren en denken. Iets anders kunnen voelen. Iets intenser bezig zijn met de werkelijkheid van een deel ervan. Maar ja, de grootste ballast die we hebben is natuurlijk ons ikbeeld, hè. Geestelijk gezien zitten voor mij, en dat niet op de aanwezigen bedoeld hoor, maar zitten de mensen nog in het tijdperk van de oerapen. Wanneer ze werkelijk denken dat ze moeten laten zien wie ze zijn, dan trommelen ze op hun borst. En dan vergeten ze helemaal dat het getrommel eigenlijk niets te zeggen heeft, dat het gebaar alleen maar een communicatie is, maar dat ze zelf apen blijven. Een aap denkt, als ik hard genoeg trommel, dan word ik een god. Ja, zijn mensen ook zo, hoor. Dus denk niet dat ik het vergeef zeg. Ik ken mensen die zozeer op hun borst trommelen om hun eigen gelijk aan de wereld te verbreiden, dat als je goed kijkt, ze alleen maar bezig zijn om een ik-beeld te handhaven dat met een klein beetje realiteitszin niet eens zou kunnen bestaan. Ja. Wij bouwen een beeld op van onszelf dat zo strak en zo stoer is, dat we op een gegeven ogenblik gewoon vastlopen.
We kunnen niet anders meer, zeggen we dan. We zijn gedoemd om dit te doen. Het is een noodlot dat ons dwingt. En ze hebben het de Duitsers wel verweten. Maar na de dood zijn er ook heel wat Nederlanders die op hun wijze het equivalent uitstoten van we gaan het niet gewoond, we gaan het niet gewoest. Doodgewoon. Omdat men kunstmatig blind is geweest. Omdat men bepaalde dingen niet waar wilde hebben. En omdat men veel te veel bezig was met zichzelf om op de wereld te letten. Dat is ons falen. Hoe meer wij beseffen dat we zelf alleen maar deel zijn van een geheel, hoe meer wij proberen te beseffen wat wij zijn in het geheel, hoe veranderlijker onze wereld voor ons wordt. Ons denken, ons voelen varieert voortdurend, maar is altijd verbonden met iets buiten ons. Er is iets anders, iets wat antwoord geeft. En wanneer we daar druk mee bezig zijn, dan komt er een ogenblik dat we niet meer denken in termen van ik. Dan denken we alleen in termen van een taak, in termen van een eenheid. Of we denken misschien helemaal niet meer. En we handelen bijna inspiratief vanuit een gevoel dat we zelf niet eens kunnen omschrijven. De werkelijkheid van de mens is dat hij deel is van een eeuwigheid. Dat hij niet een ik is, zonder meer. Maar dat hij deel is van vele verschillende werelden. En in elk van die werelden een functionerend deel ervan blijft. En wanneer die werkelijkheid tot je doordringt, ja, dan leef je meer in overeenstemming met wat je werkelijk bent. En daarom is het misschien, ja, een paradox bijna. Dat je de mens toe moet roepen, ben jezelf. Wees jezelf, altijd. Niet omdat die mens zijn ik-beeld moet uitdragen, maar omdat wat hij in zichzelf beleeft, in zichzelf beseft, voor hem de enige manier is om in verbinding te komen met die totaliteit. En daarom bestaan er ook geen vaste wegen. Er zijn geen vaste procedures. Ieder maakt het op zijn eigen manier mee. Ieder op zijn eigen wijze ondergaat de veranderingen die langzaam maar zeker voeren tot het aanvoelen van het grotere verband. En daarom denk ik dat mensen die vragen wat is God eigenlijk dwazen zijn. Dat de mensen die voortdurend praten over God en de wil van God niet weten waar ze het over hebben. Maar dat de mensen die uit zichzelf de verbondenheid proberen te voelen met alle dingen en vanuit wat ze zijn proberen voor anderen het beste te zijn, dat die heel dicht liggen bij die waarden die onomschrijfbaar blijven. Mensen die werken in hun leven om naar de hemel te gaan, ach, die hebben alleen maar een teleurstellende ervaring in de geest te wachten. En de mensen die denken dat ze naar de hel gaan, die moeten beseffen dat ze niet naar een hel komen, maar dat ze misschien slaaf blijven van eigen geschapen waanbeelden. Er zijn geen absolute waarden in de menselijke zin van het woord. Zeker, er zijn dingen die zijn ons milieu, daar leven we in. God is ons milieu en gelijktijdig onze bezieling. Maar het zijn geen dingen die je kunt omschrijven, die je kunt hanteren. En daarom is mijn denkbeeld altijd maar: de beste esoterie is een eenvoudige. Een eenvoudige die niet probeert aan het ik te verklaren hoe het in elkaar zit, maar die het ik erkent zoals het in hem bestaat en vanuit zichzelf dat ik probeert gestalte te geven. De grootste bewustwording is misschien wel deze: geen kennis en geen bereiking kan mij verheffen. maar al wat ik innerlijk ben, bepaalt de zin van al hetgeen ik ben en doe en denk. En het is dit innerlijk bestaan dat mij los kan maken van vele beperkingen waaraan mens en geest zo lang nog gebonden blijven. Dat zijn mijn gedachten hoor, simpele gedachten. Moet je gewoon maar weer doen. En ja, dan kan ik zo langzaam maar zeker en heel voorzichtig dus onze dokter in de filosofie, zou ik hem maar eens willen noemen, een tip gaan geven dat hij over een korte tijd door moet komen. En misschien mag ik dat ook maar vertellen, ja. U denkt misschien dat ik nou dadelijk hier wegga en dan naar die gastspreker ga, die al in zijn kleedkamer zit, en klop en zeg over 10 minuten doek. Hè? Nou nee, dat is maar een doekje voor het bloeden. Maar op het ogenblik dat ik besef, ach, ik heb gedaan wat ik kon, ga ik gewoon weg. Maar het feit dat ik ophoud met deze actie, is voor een ander die weet dat zijn actie komen moet, bepalend. Dus het is gewoon een resonantieverschijnsel. En wat die ander gaat brengen, ach, ik heb het al zo vaak gezien, het wordt voor een groot gedeelte mede door uzelf bepaald. Niet alleen wat ik heb gezegd, nee, datgene wat er in u leeft op het ogenblik. Want niemand kan tot u spreken, behalve precies in die termen die voor u iets te zeggen hebben. En hoop ik alleen maar dat ik een paar dingen heb gezegd die u ook wat te zeggen hebben. Want ik ben zo langzamerhand uitgebabbeld. En wat doet u innerlijk? Babbelt u met uzelf over uzelf? Of beleeft u gewoon wat u bent? Als u dat laatste doet, dan zult u ontdekken dat er heel veel contacten bestaan. En ook heel veel werelden, waarvan mensen geen weet hebben. Dan, omdat het vaak hele vreugdige werelden zijn, gun ik ze u van harte. Maar u zult wel zelf de sleutel moeten zoeken. Ik dank u voor uw aandacht.